Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 25. We zingen de versen 2 en 5. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En vers 5, loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan. 25, versen 2 en 5.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanavond is Openbaring 22, te beginnen bij vers 6. Het laatste Bijbelboek, het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Openbaring 22, we beginnen te lezen bij vers 6. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen toonde. En hij zei tot mij, zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en van uw broederen, van de profeten en van degenen die de woorden van dit boek bewaren. Aanbid God. En hij zei tot mij, verzegel de woorden der profetie, deze boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe, en die vuil is, dat hij nog vuil worde, en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde, en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde. En zie, ik kom haastelijk. En mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een ieder die de woorden der profetie van dit boek hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet. God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. We doen belijdenis van ons geloof met de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 45, het tweede vers. Gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Rijd zegerijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. En wat u daar verder vindt in 45, het tweede vers na de geloofsbelijdenis. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanavond willen wij verder gaan met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En vanavond komen aan de orde de artikelen 6 en 7. Artikelen 6 en 7 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 6, het onderscheid tussen de kanonieke en de apocryfe boeken. Wij onderscheiden deze heilige boeken van de apocryfe, als daar zijn het derde en vierde boek van Ezra, het boek van Tobias, Judith, het boek der wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, hetgeen bijgevoegd is tot de historie van Esther, het gebed van de drie mannen in het vuur, de historie van Susanna, van het beeld Bel en van de draak, het gebed van Manasse en de twee boeken der Maccabeën, dewelke de kerk wel lezen kan en daaruit ook onderwijzingen nemen, voor zoveel als zij overeenkomen met de kanonieke boeken. Maar zij hebben zulke kracht en vermogen niet, dat men door enig getuigenis van deze enig stuk des geloofs of van de christelijke religie zou kunnen bevestigen. Zo ver is het vandaar dat zij de autoriteit van de andere heilige boeken zouden vermogen te verminderen. Artikel 7. Volkomenheid der Heilige Schrift, om alleen te zijn een regel des geloofs. Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil Gods volkomen vervat. En dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven, om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Want overmits de gehele wijze van de dienst die God van ons eist al daar in het lange beschreven is, zo is er de mensen, al waren het zelfs apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de heilige schriften. Ja, al waren het ook een engel uit de hemel, gelijk de apostel Paulus zegt. Want terwijl het verboden is aan het woord van God iets toe of iets af te doen, zo blijkt daaruit wel dat de leer daarvan zeer volmaakt en in alle manieren volkomen is. Men mag ook geener mensenschriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke schriften, noch de gewoonte met de waarheid Gods, want de waarheid is boven alles. Nog de grote menigte, nog de oudheid, nog de successie van tijden of personen, nog de concilien, decreten of besluiten. Want alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Daarom verwerpen wij van ganser hart al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt, gelijk ons de apostelen geleerd hebben, zeggen de beproefde geesten of zij uit God zijn. Insgelijks indien iemand tot u lieden komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis. Tot zover. In ons gebedgemeente willen wij dankzegging doen dat zuster Elise Borren vanmiddag weer thuis mocht komen met haar zoontje Matthew. Daar willen we samen de Heere voor danken. Heerlijke, soevereine God, hoe groot zijt Gij, dat U ons uw woord hebt gegeven, dat woord de eeuwen is doorgegaan, dat duizenden jaren geleden men al uw woord had en dat men zich kon voeden aan dat duidelijke woord, aan dat volkomen woord, aan dat genoegzame woord, dat genoeg is tot de zaligheid. En zo, Heere, mogen wij nog steeds dat woord hebben. Het is dankzij uw soevereine leiding dat wij onder uw woord mogen zijn. En dat in tegenstelling tot zoveel anderen die dat woord niet kennen, niet hebben. Heere, wat bent u heel goed voor ons. En geef dat wij de voorrechten die u ons geeft niet voor kennisgeving zullen aannemen. Dat wij niet in ondankbaarheid uw woord zouden verwerpen. Of dat wij uw woord terzijde zouden leggen. Maar geef, Heere, dat uw woord in onze harten mag werken en wonen. Wij bidden u of u door de kracht van uw woord wedergeboorte wilt bewerken, bekering wilt schenken, of u onze ogen wilt openen voor de werkelijkheid van wie wij geworden zijn voor u door onze zonde. En leer ons zien, Heere, dat er in ons van nature geen goed woont. En dat wij daarom al het goede buiten onszelf moeten zoeken in u, de levende God. Heere, doe ons verstaan dat heel de schrift gaat om Christus. Dat u verkondigd wordt daarin. U wordt daarin verkondigd, Heere Jezus, in het Oude en in het Nieuwe Testament. En heel uw woord getuigt van u. Ja, u bent zelf het vlees geworden, woord van God. Heere, wij danken u voor uw openbaring. En wij bidden u, open onze ogen ervoor. En geef dat door de leiding van uw Heilige Geest wij dat woord zullen liefhebben en met dat woord zullen leven. We hebben weer de gelegenheid om te mediteren over wat de Nederlandse geloofsbelijdenis ons vertelt over het gezag van uw woord. Het zal nu een afsluiting zijn vanavond van dit gedeelte van de belijdenis. We hebben al verschillende weken ernaar geluisterd. Heere, wij bidden u, geef dat wij uw woord hoog achten. Dat we eerbied hebben voor uw woord. En dat we dat woord ook persoonlijk onderzoeken. En daar voortdurend uit zullen lezen. En daarbij voortdurend u zullen vragen om de leiding van uw Heilige Geest. En zou u zo willen werken in onze harten. En onze gemeente zo rijk willen zegenen met uw genade. Heere, zegen uw woord in ons midden. Wil het ook doen vanavond, wanneer uw dienaar weer dit woord mag uitleggen. Wil duidelijkheid geven en geven dat het begrijpelijk kan zijn. Het zal zijn en dat uw woord ingang vindt in onze harten. Heere, geef trouw in de prediking van uw woord. Geef ons allen trouw in het gebed voor uw zegen over ons als gemeente. En zo past het ons u te danken dat u broeder en zuster Marco en Elise Borren hebt gezegend. Vanmorgen hebben we gedankt, Heere, voor de geboorte van Matthew. En nu mocht hij al vanmiddag met zijn moeder naar huis terugkeren. Wat een wonder na zo'n ernstige operatie, waarbij Elise toch enkele dagen op intensive care moest liggen. U hebt haar gespaard en bewaard en alles boven bidden welgemaakt. Heere, u zij daarvoor de dank en de lof en de aanbidding. Heere, wil ook het hart van Marco en Elise doen versmelten onder al uw goedheid. Dat u leven gegeven hebt en leven hebt gespaard. Wij bidden u dat Matthew opgevoed mag worden. Dat hij in uw woord geleid mag worden. Dat hij wedergeboren mag worden. En dat hij u mag vrezen in zijn leven. Heere, wilt u zich ontfermen over dit jonge leven. Heere, zegen dit gezin. Heere, wij bidden u voor heel de gemeente. Ook daar waar zorgen zijn. Misschien wel zorgen die niet zo uitgesproken worden. Waar er moeite zijn waar men liever niet eens over spreekt. Waar er slapeloze nachten zijn, waar er pijn is, waar zorgen zijn, waar moeite zijn, waar teleurstelling is. O Heere, we bidden u of u in alles, in al de moeite van het leven die er kunnen zijn, wilt u erin meekomen. En wanneer u ons een kruis oplegt, geef ons genade om dat te dragen. En geef ons liefde en wijsheid en kracht. En wilt u de onuitputtelijke bron zijn van troost en kracht. Ook in de moeite van het leven. Leer ons onze weg voortdurend op u te wentelen. En wilt u zelf u ook openbaren, Heere, door troost en kracht en uitzicht te geven. Heere God, wij bidden u voor de uitbreiding van uw koninkrijk. En dan denken we toch nu in de eerste plaats ook aan het werk wat in Gent mag gebeuren. Dat gisteren daar broeder van Luttikhuizen bevestigd mocht worden tot dienaar van het goddelijk woord. En zo hebt u hem het woord meegegeven. In zijn bevestiging geeft gij hun te eten. Heere, laat hij door uw woord en geest zo bekrachtigd en versterkt mogen worden, dat dominee van Luttikhuizen daar tot rijke zegen zal zijn. wilt u zelf mensen brengen tot de post. En dat ze daar binnen zullen komen en dat ze verzadigd mogen worden met het hemelse brood. Heere, wilt u nog wonderen doen van bekering en dat werk zegenen, verdiepen en uitbreiden. Heb dank voor uw leiding, voor uw zorg en dat u ook broeder van Luttikhuizen in staat hebt gesteld om nog studie te doen naast zijn werk. Ontferm u over hem en wilt u hem bevestigen. En dat hij niet alleen door mensen bevestigd is in het ambt, maar dat u hem zelf bevestigt. Trouwe God, zo danken wij u voor uw zorg en ontferming ook daar gegeven. En wanneer wij u bidden voor de uitbreiding van uw koninkrijk, dan denken wij ook aan het werk in Roemenië. Wanneer er sommigen ook uit ons midden en uit andere kerken deze week zullen vertrekken naar Roemenië, dan voor een bezoek van een week, dan bidden wij u voor uw bewaring door de lucht en over de wegen. We zijn toch altijd in gevaar, we hebben uw bescherming nodig, ons allemaal geldt dat. Maar ook als we zo'n reis ondernemen, geeft u ook wijsheid wanneer het werk daar bezocht wordt, wanneer er beslissingen genomen moeten worden. Ja, geef het bestuur ook wijsheid en kracht. En dat het werk daar gezegend mag worden. Wij horen ook van goede berichten van gemeenten die geplant worden onder de zigeunerbevolking. Heer, wilt u dat werk verder uitbreiden en verdiepen? En zegen al de predikanten die daar arbeiden en werken. Wil ook straks weer andere predikanten geven die het werk kunnen overnemen. En dat het werk uitgebreid mag worden, Heer, het is uw werk. En daar bidden wij u gelijk, Heere, voor heel deze wereld. Voor overal waar uw woord verkondigd wordt, vooral in gebieden waar het gevaarlijk is. Waar er doden vallen onder uw kinderen. Waar anderen in gevangenschap gebracht worden, soms jarenlang gescheiden worden van geliefden. Heren, we kunnen ons niet voorstellen wat dat is. Wilt u hen toch bijzonder kracht geven? En wilt u hen rijk vertroosten dat ze onoverwinnelijk zijn in uw kracht? En dat uw woord toch niet gebonden is, maar dat uw woord doorgaat. En dat de bekeringen plaatsvinden, zelfs in gevangenissen. En overal dat uw macht mag blijken. Ook hen die zuchten in de concentratiekampen van Noord-Korea. Wil hen nog verlossen, Heere. En wil hen bijzonder kracht geven. Heere, wij bidden u voor de lijdende kerk. We bidden u voor de kerk die aan het verwateren is. Waar uw woord losgelaten wordt. Wil ze nog tot bekering brengen. Heere, ontfermt u zich over deze wereld in nood. En de eerste nood is wel de geestelijke nood. Zegen het werk van de zending, het werk van de Bijbelvertaling. Zegen het werk, Heere, dat in uw koninkrijk gedaan mag worden. En breid zo uw kerk uit. Behoud haar en bewaar haar naar uw belofte woord. En hoor ons bidden om Christus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 12, de versen 1 en 6. Psalm 12, 1 en 6. Geliefde gemeente, we hebben vorige keer gezien hoe de Nederlandse geloofsbelijdenis ons verteld heeft over de kanonieke boeken. En we weten dat het woord kanon betekent regel. Dus al deze boeken uit de Bijbel, dat zijn voor ons de kanonieke boeken. En zij vormen voor ons de norm en de regel voor wat wij leren, hoe wij hebben te handelen. Het woord van God is de waarheid. Het is, zeggen wij, kanoniek. Het is volgens de regels zoals de Heere het bedoeld heeft. En we zijn gebonden aan dat woord van God. En daardoor staan Gods kinderen juist in de vrijheid. Omdat dat woord vrijheid door de Heere Jezus ons doet genieten. Maar goed, naast deze kanonieke boeken zijn er ook andere oude geschriften die niet tot de Bijbel horen, die niet geïnspireerd zijn door Gods geest. En daar zijn ook zaken voor aan te wijzen, redenen voor aan te geven, aan te wijzen. Hopen we te doen, te laten zien. Maar deze boeken, deze oude geschriften, noemen wij de apocryfe boeken. Door de Rooms-Katholieke Kerk worden ze wel gerekend tot de Bijbel. Maar wij noemen ze de apocryfe boeken. Apocryf, dat betekent verborgen, bedekt. Komt in de Bijbel ook voor. Apocryphos is het Griekse woord. En dat wordt gebruikt door de Heere Jezus in Marcus 4, vers 22. Waar de Heere spreekt dat geen ding verborgen is, dat niet zal geopenbaard worden. En in die tekst staat voor het woord verborgen, in het Grieks dan dat woord apocryphos. Dat is verborgen. Hetzelfde ook in Colossenzen 2, vers 3. In Christus zijn al de schatten van wijsheid en kennis verborgen. En daar staat weer dat woord apocryf. Apocryf betekent dus iets dat verborgen is of bedekt is. En waarom worden nou deze oude geschriften apocryf genoemd? Waarom worden ze nou verborgen of bedekt genoemd? Is het misschien omdat wij de auteur niet weten, dat dat verborgen en bedekt is? Nee, dat is niet de reden. Er zijn ook boeken uit de Bijbel waarvan wij niet helemaal weten wie de auteur daarvan geweest is. Dat is het feit dat we de auteurschap niet weten, betekent niet dat een boek apocryf is. Maar ze worden verborgen genoemd omdat ze de leer van Gods woord verbergen. De weg tot de zaligheid wordt er niet in geleerd. De weg tot de zaligheid is daarin bedekt. De waarheid wordt bedekt en verborgen door deze boeken. En in deze boeken staan ook aanwijsbare fouten. En daarom hadden ze ook nooit gezag onder de Joden. En ook niet bij de Nieuwtestamentische kerk. De apocryfe boeken kunnen dus de zaken van het geloof en de godsdienst niet bevestigen. En zo hebben de apocryfe boeken ook geen kracht om iets van de waarheid van Gods woord te ontkrachten. En er is niets in de apocryfe boeken dat de autoriteit of het gezag van het woord van God zou kunnen aantasten. De Bijbel heeft een zelfstandig gezag. Zij is een licht dat niet door menselijke verzinsels verduisterd kan worden. Gods woord is een krachtig getuigenis en de Heilige Geest spreekt daardoor tot het hart. En geen ander leer mag getolereerd worden. Zelfs al zou een apostel zijn, of al zou er een engel uit de hemel ons een ander evangelie verkondigen, dan zou, zegt Paulus in Galaten 1, vers 8, die zij vervloekt. Want Gods woord alleen is de waarheid. En zo wordt er ook gesproken dat er oude concilien, oude synodebesluiten kunnen zijn. Of de oudheid van sommige boeken. Of het kan zijn dat er decreten of besluiten van kerken of van een paus of van wie dan ook. Dat iets door de successie van de tijden staat in artikel 7, dat iets heel lang steeds doorgegeven werd in de geslachten. Dat alles is geen reden om iets goddelijk gezag toe te kennen. Nee, wat alleen gezag heeft is het ons geopenbaarde woord van God, de kanonieke boeken. En zo vinden wij dan in artikel 6 een lijst van de apocryfe boeken. Velen van ons zullen deze boeken nooit gelezen hebben. En dat hoeft u ook heus niet te doen. U mag het wel doen. Er staan ook wel interessante gegevens in. U kunt er ook iets uit leren. Maar er staan ook veel fouten in. Historische fouten die duidelijk aan te geven zijn. En de leer van de zaligheid wordt er niet in verkondigd. In de apocryfe boeken wordt nergens de leer van de verlossing beschreven. In de apocryfe boeken wordt alle heil en hulp verwacht van menselijke kracht. Er zijn letterlijk teksten daar die dat zeggen. En nergens zien we ook iets van een persoonlijke Messias. De Messiasverwachting is er niet. Het ontbreekt in de apocryfe boeken. We hebben zojuist in artikel 6 een lijst van die apocryfe boeken voorgelezen vanuit de belijdenis. En zo wordt er gesproken bijvoorbeeld over het derde en het vierde boek van Ezra. Wat zijn dat nou? Nou, dan wordt er geregend dat Ezra en Nehemia uit de Bijbel, dat die dan het eerste en het tweede boek van Ezra zouden zijn. Maar dan zijn er nog twee andere boeken die ze toeschrijven aan Ezra, maar die niet van Ezra zijn. Die worden daaraan toegevoegd. En er worden ook vreemde dingen in gezegd. Zo wordt bijvoorbeeld in het vierde boek van Ezra gezegd dat de wet verloren gegaan was. Dat de wet verbrand was. En dat er geen enkele kopie van de wet meer over was. Maar dat de Heere God toen aan Ezra heel de wet van God heeft geopenbaard in 204 boeken. En dat binnen 40 dagen. En Ezra zou deze woorden van de wet in extase hebben uitgesproken. En die werden opgeschreven door 5 schrijvers. Je kunt dat lezen in het 14e hoofdstuk. Maar dat is allemaal een verzinsel. Het slaat werkelijk nergens op. God bewaart zijn woord. Ook in de Babylonische ballingschap werd het woord van God bewaard. En zo wordt er in deze lijst ook gesproken over het boek Susanna. En wat wil dat zeggen? Susanna was een vrouw die van overspel beschuldigd werd, staat in dat boek. Maar ze was onschuldig. En ze werd dan gered uit de hand van 2 valse rechters. Daar gaat dat boek over. Het is eigenlijk een verhaal wat niet op waarheid berust. Zo is er ook een boek dat heet De geschiedenis van het beeld Bel en de draak. En dat is ook een apart verhaal waarbij achter het beeld van Bel er een draak was. Die hadden de priesters van Bel verstopt. En ze gaven eten aan Bel en de volgende morgen was het eten weg. En daaruit bleek dat Bel een echte god was. En Daniel, zo gaat het verhaal, heeft dan voedsel klaargemaakt van pek en gif ook neergelegd. En toen ging de draak dood en toen kwam alles in de openbaring. Zo heeft hij het bedrog ontdekt. En toen is Daniel daarom in de leeuwenkuil geworpen. Ja, het is een verhaal. Maar het betekent niets. En dan hebben we de beide boeken van de Maccabeën. En die beschrijven de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament in. De Maccabeën waren vrijheidsstrijders. Die streden tegen de Syrische overheersing. De naam Maccabeën, dat is afgeleid van het Hebreeuwse woord Maccaba. En Maccaba betekent hamer. Die mannen waren sterk als een hamer. En zo vochten ze en streden ze voor vrijheid. Het is heel wat in dat boek waarop waarheid berust. Maar er staan ook historische onjuistheden in. Er staan ook duidelijk onbijbelse leringen in. Bijvoorbeeld in het tweede boek van de Maccabeeën, daar staat dat men bidden kan voor gestorven mensen. Er staat ook dat heiligen voorbidders kunnen zijn voor ons. Ja, dan kunnen wij begrijpen dat Rome gezag toekende aan de apocryfe boeken. Zo is ook een boek de heet Tobias. Dat is een verhaal van een gevangen Jood, Tobias. Die werd weggevoerd samen met de 10 stammen van Israël door de Assyriërs. Maar het verhaal is vol aardrijkskundige en geschiedkundige fouten. Het boek Judith speelt zich af ten tijde van Nebukadnezar, waarbij zij ervoor gezorgd heeft door haar moed en door haar wijsheid en door haar list om haar stad waar zij woonde te redden uit de handen van Nebukadnezar. Maar het hele verhaal is een legende en meer niet. In het boek Wijsheid wordt daar in hoofdstuk 8 geleerd dat de schrijver zonder erfzonde geboren was. Dat hij een goede ziel had. En dat hij een onbevlekt lichaam had. En dat gaat falikant tegen Gods woord in. En dan heb je het boek Jezus Sirach. Dat was een leraar ten tijde van de ballingschap. Maar daarin staan leringen die in strijd zijn met het woord van God. Bijvoorbeeld vergeving van zonden kan verkregen worden door ouders te eren. Of je kunt vergeving van zonden krijgen door aalmoezen te geven aan de armen. En zo wordt de vrije wil duidelijk geleerd in hoofdstuk 15. Men zou de geboden van God kunnen houden als men het maar wil. Nou, zo hebt u een beetje een indruk van wat er staat in deze boeken. Ze staan vol historische fouten. Die ook gemakkelijk te weerleggen zijn vanuit de geschiedenis. Ook vanuit de Bijbelse geschiedenis. En zo missen deze boeken duidelijk de inspiratie door Gods geest. De Heer Jezus en zijn apostelen hebben veel geciteerd uit het Oude Testament. Maar nooit citeren zij uit de apocryfe boeken. De Joodse kerk heeft deze apocryfe boeken nooit in hun kanon opgenomen. Ze hadden geen gezag onder Israël. En zo zijn ze ook niet ingegeven, deze boeken. Niet ingegeven door Gods geest, want er staan allerlei fouten in. En Gods woord is wel het onfeilbare woord van God. En ze zijn allemaal geschreven na de profeet Maleachi. Maleachi was de laatste profeet. En deze boeken zijn ook niet geschreven in het Hebreeuws. Ze zijn geschreven in het Grieks, wat toen in die dagen de wereldtaal was. En omdat ze leringen bevatten die tegen de leer van de zaligheid ingaan, daarom accepteren wij deze boeken niet. En de vroege kerk heeft deze boeken ook niet geaccepteerd. Maar toen de kerk begon te verwateren, toen er allerlei menselijke leringen ingevoerd werden in de 4e, 5e, 6e eeuw, zo werden deze apocryfe boeken, die wel bekend waren, werden ook gelezen en langzamerhand werden ze opgenomen in de Bijbel. En zo staan ze in de Rooms-Katholieke Bijbels. Deze apocryfe boeken, door Rome heeft deze boeken aan de Bijbel toegevoegd. En daarmee heeft de Romeinse kerk zich zwaar bezondigd. Want we hebben gelezen uit Openbaringen 22, vers 18. Ik betuig aan een ieder die de woorden der profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En Spreuken 30, vers 5 en 6. Alle rede Gods is doorlouterd. Hij is een schild voor degenen die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffe en gij leugenachtig bevonden worden. En zo had de middeleeuwse kerk, die had in hun Bijbel, voor zover die bekend was, ook de apocryfe boeken opgenomen. Tijdens de synode van Dordt, toen greep men terug naar de vroege kerk. De reformatie greep ook terug naar de vroege kerk. En daarom verwierpen zij de apocryfe boeken. En zo is de synode van Dordt 1618, 1619, er werd bepaald dat er een Bijbelvertaling moest komen. En ze wilden daarin niet de apocryfe boeken daarin opnemen. Maar er was ook wat vrees voor opspraak. En toen hebben ze besloten voor de vrede die apocryfe boeken wel te vertalen, maar dan achterin de Bijbel te plaatsen, apart van het woord van God. En dan werden ze vooraf gegaan met een waarschuwing aan de lezer. In oude Bijbels, ook in dit kanselbijbel, zult u wel achteraan de apocryfe boeken kunnen vinden. Maar vooraf gegaan met een waarschuwing aan de lezer, waarin verteld wordt, geliefde lezer, wat nu volgt, hoort niet bij de Bijbel. Het zijn oude boeken, interessant, u mag ze wel lezen, maar ze zijn niet het woord van God en er staan ook fouten in. Zo hebben wij de kanonieke boeken en die kanonieke boeken die hebben gezag. En daar gaat eigenlijk artikel 7 nu over. Daar wordt nog eens benadrukt dat in het woord van God, daarin zien wij de wil van God volkomen weergegeven. En dat alles wat de mens verplicht is te geloven om zalig te worden, wordt daarin duidelijk en overvloedig geleerd. Het woord van God is een duidelijker, volmaakte richtlijn voor ons denken en handelen. Het is het onfeilbare woord van God. En we moeten naar dat woord leven. Openbaring 22, vers 14. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat zijn macht, hun macht zij aan de boom des levens. Dus dan mogen ze eten van de boom des levens en dat ze door de poorten mogen ingaan in de stad. Die zijn geboden doen, die zijn woord bewaren. Er zijn nogal wat mensen vandaag, dat weet u, die zeggen dat alle godsdienstige schriften leren eigenlijk allemaal hetzelfde. Hetzelfde, de Talmud van de Joden, het boek van Mormon, de boeken van de Hindoes, de Koran. Die leren allemaal in feite hetzelfde, zeggen ze. En al deze boeken, al deze geloven zeggen ook dat zij heilige boeken hebben. Maar het gaat er wel om wat in die boeken geleerd wordt. En al die andere godsdienstige boeken die spreken over dat een mens zichzelf verlossen kan. En hebben zo ook een laag godsbeeld. Alleen de Bijbel heeft een hoog verheven godsbeeld. Dat God goede werken van mensen niet kan accepteren als een betaling voor hun zonde. Want onze God is zo hoog en heilig. Hij wil een volmaakte gehoorzaamheid. En dat kan geen mens opbrengen. En daarvoor is de Heer Jezus gekomen. Die volkomen al de geboden van God gedragen heeft. Gehouden heeft. En dat hij de straf volkomen op zich genomen heeft. Zo wordt een zondaar zalig niet door de werken, maar door het geloof. Verbonden aan de Heer Jezus Christus. In overgave aan hem. En dan wordt al de volmaaktheid van Christus die mens toegerekend. En daarom is de Bijbel totaal anders dan alle andere godsdienstige schriften. En daarom moeten wij ook andere godsdiensten niet respecteren, zoals in onze maatschappij gezegd wordt. Maar wij moeten andere godsdiensten verwerpen. Want de belijdenis zegt, tegen het einde van artikel 7, daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt. Alleen de Bijbel is onfeilbaar, geïnspireerd door Gods geest. Artikel 7, wij geloven dat deze heilige schrift de wil Gods volkomen vervat. Dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. In de Bijbel wordt geleerd hoe een mens behouden kan worden. Hoe hij verlost kan worden van zijn zonden. Daarom moet een ieder ook de Bijbel kunnen lezen. En daarom heeft de reformatie erop gestaan dat de Bijbel vertaald wordt. In de 16e eeuw was er een stroom van Bijbelvertalingen. Betrouwbare Bijbelvertalingen. Want de reformatoren wilden dat er gelezen werd in de volkstaal. Dat men onafhankelijk van de kerk en onafhankelijk van mensen zelf kon lezen de levende woorden van God. Want wij behoren onafhankelijk van priesters te zijn. En ook onafhankelijk van dominees en onafhankelijk van de kerk. We moeten zelf lezen voor onszelf wat God de Heere tot ons zegt. En met dat woord heeft de mens leiding in zijn leven, richting aan zijn leven. Dat woord dat vormt een mens, kneedt een mens, brengt machtige vruchten voort in het leven. Dat woord van God zegt je wie jij bent en zegt wie je worden moet en hoe je zo worden kan. Door Christus Jezus, door de Heilige Geest. En dat woord heeft gezag. Opnieuw vestigt de Nederlandse geloofsbelijdenis daar de aandacht op. Gezag. Boven de schrift is er geen beroep mogelijk. Gods woord heeft het laatste woord. De Bijbel heeft een eigen gezag boven decreten, concilieën en oude geschriften. Gods woord heeft het hoogste gezag. Want dat is afkomstig van God. Alle dingen zijn afhankelijk van God. Maar hij zelf is van niemand afhankelijk. En het luistert hier heel nauw. Want er wordt heel veel geschermd met het woord van God. Heel veel mensen nemen het woord van God op de lippen. In allerlei kerken en door de geschiedenis heen. Maar hoe doen ze dat? Dat is wel belangrijk om te onderscheiden. Want tussen Rome en de reformatie was er nooit een twist over de inspiratie van Gods woord. Rome en de reformatie belijden beiden dat Gods woord geïnspireerd is. Maar er is toch een ernstig verschil. Want Rome stelt het gezag van de kerk boven het gezag van het woord. En daarmee wordt feitelijk het gezag van de schrift ontkend. En feitelijk bij Rome heeft niet het woord gezag, maar heeft de kerk, heeft de paus gezag. Rome wil niet weten van een onafhankelijk hoogste gezag van Gods woord. En nou wordt binnen het protestantisme verschillend gedacht over de aard van het schriftgezag. De tijd en de cultuur wordt feitelijk boven het gezag van de schrift gesteld door de moderne theologie. En het gezag van de schrift wordt vervangen door het gezag van de denkende mens, van de verlichte mens, van de autonome mens en van de cultuurbeleving waarin hij staat. En zo eigenlijk heeft de mens gezag over het woord van God. En zo zien we dan eigenlijk, wanneer we over het woord van God en haar gezag spreken, dat het of zo zal zijn dat de kerk gezag heeft over het woord, of dat de mens gezag heeft over het woord en de mens zal bepalen hoe dat woord in onze tijd uitgelegd moet worden, of dat het woord zelf gezag heeft. Ligt het gezag in de kerk, in de mens of in de schrift? En de reformatie en de belijdenis zegt: het gezag ligt in de schrift. Gods woord zelf. Ongeacht of andere documenten door synode besluiten of door pauselijke decreten zijn aangenomen, wij nemen alleen het woord van God als gezaghebbend. Daarin lezen wij hoe een mens met God verzoend kan worden. Daar gaat er in Gods woord om. In heel de Bijbel. Hoe een mens met God verzoend kan worden. En dat spreekt een mens aan. Dat is een getuigenis van Gods geest aan mijn hart. En als u dat woord van God leest, dan gaat dat woord uw hart lezen. En dan wordt met schaamte doorleefd en met smart beleden dat ik niet voor God kan bestaan, omdat het woord van God ontdekkend is. Het laat zien wat we geworden zijn door de zonde. En zo wordt de mens klein gemaakt, verootmoedigd. En zo komt de plaats voor het verzoenend werk van de Heer Jezus Christus. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. En dan wordt het paslood van Gods woord naast u en mijn leven neergelaten. En we wijken allemaal af. Weet je wat een paslood is, jongens en meisjes? Dat gebruiken ze niet meer in de bouw, geloof ik. Maar vroeger wel, als ze een huis gingen bouwen en gingen ze muur metselen, dan moest zo'n bouwvakker moest weten of het nou helemaal recht was. Dus dan hingen ze aan een lood, hingen ze een touw en dan konden ze precies zien, ging de lood recht naar beneden, of die muur wel recht was. Dat is een paslood. En nou legt de Heer naast jullie en ons leven, legt de Heer het paslood van zijn woord. En dan blijkt het dat wij helemaal afwijken. Jullie en wij allemaal. We hebben allemaal gezondigd. En we kunnen wel proberen het wat goed te maken. We kunnen wel proberen dat we nog best lief en goede aardige mensen zijn. Maar we schieten allemaal tekort. We kunnen alleen maar verzoend worden. We worden weer recht gemaakt. Dat het precies langs dat paslood ons leven past door de Heer Jezus. Dat hij de schuld verzoent. Dat hij je nieuw hart geeft. Dat hij je leven nieuw maakt. Daarom heb je de Heer Jezus in je hart zo nodig. Om je leven nieuw te maken. Dat is een nieuw hart. Dat je God gaat liefhebben. Gaat leren leven zoals de Heer dat wil. Want Gods Heilige Geest moet ons hart doorgloeien. En dan leren wij de Heer lief te hebben. En zo leidt de Heer een mens in zelfverloochening voor de Heer en in overgave aan hem. En dan komt de liefde tot de Heer omdat hij eerst ons zo uitnemend heeft lief gehad. En dan straalt Gods woord door in alle aspecten van ons leven, in ons huwelijksleven, in ons gezinsleven, in hoe we zaken doen en hoe we ons werk moeten doen. hoe we voor de beesten moeten zorgen. Gods woord geeft licht op al die aspecten van het leven. Hoe we tegenover onze leraren op school ons moeten gedragen. Hoe we ons in de kerk behoren te gedragen. Het staat allemaal beschreven. En dat woord werpt licht daarop. Op heel het leven. En daar moeten we naar luisteren. Dat woord heeft gezag. En daarom mogen we ook niet vrijblijvend in de kerk komen. En vrijblijvend luisteren. Nee, de Heere spreekt. Door middel van de prediking. Daarin spreekt de Heere tot ons hart en ziel. Hij opent daarin zijn woord om ons tot de zaligheid te leiden. We mogen hem niet negeren. We mogen zijn woord niet naast ons neerleggen. Dan zegt datzelfde woord dat wij schuldig staan. En dan zullen we straks rekenschap daarvan moeten afleggen. En dan gaat de Heer ons vragen waarom wij zijn geboden niet gehouden hebben. Hoe komt het dat uw leven afwijkt van mijn woord? Ik had uw leven weer recht willen maken. Door mijn zoon. Waarom hebt u mijn woord niet geloofd? Waarom hebt u het offer van mijn zoon niet geacht? Wat zal dat verschrikkelijk zijn om dan geen antwoord te kunnen geven? Maar nu wordt dit evangelie ons allemaal verkondigd. De zaligmaker wordt ons gepredikt. Er is verlossing van uw schuld te krijgen. Bevrijding van een nutteloos leven van slavernij. We hebben te doen met een barmhartige en een getrouwe hoge priester die gewillig is om degenen die door hem tot God gaan te behouden en zalig te maken. U hebt een uitnodiging, een vrije uitnodiging om tot hem te komen. Nee, u hoeft niet verloren te gaan. Zo spreekt het kostbare woord. Komt, laten we dan tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden wit als wol. Maar dat staat allemaal in dat kostbare woord. Dat woord is met gezag. Dat woord is ook noodzakelijk. Dat schrijft de belijdenis hier ook. Het is noodzakelijk. Noodzakelijk om tot de zaligheid te komen. Het kenmerk van Gods woord is zeggen, het is noodzakelijk. U kunt niet zalig worden buiten dat woord van God om. U kunt niet weten van de zaligheid uit uw geweten. Of uit het boek van de natuur. Uit de scheppingskracht van God. U kunt niet van de Heere Jezus weten anders dan uit het woord van God. Daarom is Gods woord noodzakelijk. Noodzakelijk tot de zaligheid. De mens is vervreemd van God. En hij onderschat de ernst van de zonde. Hij weet ook de weg niet terug tot God. Hij weet dat hij van God vervreemd is. En de mensen verzinnen alle mogelijke wegen om nog weer bij God te komen. Ons verstand is verduisterd. En nu moet de weg tot de zaligheid ons geopenbaard worden. En dat vindt plaats in het woord van God. Dat woord is noodzakelijk. Nooit kan een mens leren van bevrijding dan alleen in de Heilige Schrift. En dat is ook heel persoonlijk noodzakelijk. Het is noodzakelijk dat we dat woord persoonlijk lezen, onderzoeken. Het woord is noodzakelijk, het is ook volkomen. Volkomen. Er hoeft niets bij, er kan niets bij. Het is de volkomen openbaring tot de zaligheid, zegt de belijdenis. Wij geloven dat deze heilige schrift de wil Gods volkomen vervat. Alles wat wij moeten geloven, vindt u in de schrift. En daarom is alleen de schrift norm van ons geloof. Tradities, meningen, inzichten dienen allemaal getoetst te worden aan de schrift. Gods woord heeft geen nieuwe aanvullingen en openbaringen nodig. In de Pinkstergemeenten denken ze daar anders over. Daar wordt geleerd dat er nog nieuwe openbaringen zijn. Bij Rome wordt geleerd dat de paus, wanneer hij ex cathedra spreekt, dus van zijn troon in Rome, kan hij een uitspraak doen en dat heeft dan goddelijk gezag. Dat zijn nieuwe openbaringen. Bij de moderne theologie wordt gezegd dat het moderne levensgevoel bepalend is voor ons verstaan van de schrift. En zo wordt menselijk gevoel toegevoegd aan de schrift. Maar dat is fout. Gods woord is volkomen. Het is volkomen. Alles is daarin vervat. Wat nodig is tot de zaligheid. Daar mag ook niets aan worden toegevoegd. En daarom zegt de belijdenis verder, zo is het de mensen, al waren het zelfs apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de heilige schriften. We mogen niets toedoen of afdoen aan het woord van God. Deuteronomium 4 vers 2, ge zult tot dit woord dat ik u gebied niet toedoen, ook daarvan niet afdoen, opdat gij bewaart de geboden van de Heere die ik u gebied. En zo leren wij ook de duidelijkheid van de schrift. Gods woord is duidelijk. Daarmee bedoelen wij dat Gods woord begrijpelijk is. Het is te verstaan. Zelfs een kind kan het begrijpen. Het is duidelijk. Gods woord is duidelijk over hoe een mens zalig moet worden. Niet door de werken, maar door het geloof. En ook al is het woord van God door verschillende mensen opgeschreven, toch wordt die ene wil van God daarin steeds geopenbaard. En hier heeft de Heer ons duidelijk gezegd wat zijn wil is. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, zeker, de slechten, de eenvoudigen, wijsheid gevende. Deze duidelijkheid is een kenmerk van de schrift. Het is niet alleen bepaalde gedeelten van de Bijbel, maar de duidelijkheid van de schrift slaat op heel Gods woord. Nergens spreekt God op dubbelzinnige wijze. We hebben niet een instantie buiten de schrift nodig om ons uit te leggen hoe wij de schrift moeten verstaan. De schrift is duidelijk. En al begrijpen wij misschien bepaalde zaken niet en vinden wij moeilijk, daartoe hebben wij de leiding en het licht van de Heilige Geest nodig. Maar Gods woord op zich is duidelijk. Er is geen appel mogelijk boven de schrift. Gods woord is duidelijk. Gods woord is ook de hoogste rechter. We hebben geen mensen nodig om onze schrift uit te leggen. Dat woord is duidelijk. Hebben we dan geen predikanten nodig? En hebben we dan geen bijbeluitleggers nodig? Nee, strikt genomen hebt u dat niet nodig, want Gods woord is duidelijk. En daarom moeten we zelfstandig dat woord van God onderzoeken. Maar nu lees in datzelfde woord dat de Heere God gegeven heeft. Ouderlingen, diakenen, herders en leraars die het woord van God uitleggen. De Heere wil dat zijn woord gepreekt wordt. De Heer heeft zelf de prediking van dat woord ingesteld. om het ons uit te leggen. Omdat door de prediking worden mensen tot de zaligheid gebracht. De Heere wil dat zijn gemeente gevoed wordt door het werk van ambtsdragers. En het is goed om middelen naast het woord van God te gebruiken. Een verklaring van Matthew Henry of een goede Bijbelverklaring of uitleg. Dat is best goed. Er staan ook moeilijke teksten in de Bijbel waarvan u denkt van ja, hoe zit dat nu? Maar per definitie is dat woord duidelijk. Er mankeert niets aan dat woord, er mankeert wat aan ons. En soms hebt u een heel leven nodig om bepaalde teksten te leren begrijpen. Maar Gods woord is toch duidelijk. Zeker over de weg tot de zaligheid. En over wie wij zijn en wie God is. We zijn niet afhankelijk van mensen. Niet afhankelijk van Bijbeluitleggers. We hebben het woord van God. En dat is genoeg. Dat is volkomen. Dat is noodzakelijk. Dat is duidelijk. En zo moeten we al onze gedachten gevangen laten nemen door Gods geest. Dat Gods geest in ons werkt. Tot de gehoorzaamheid aan Christus. En dan beseffen wij dat Gods woord niet alleen op het verstand gericht is. Het is ook op het hart gericht. Dat we hem leren liefhebben. Zo krijgt de mens ook heilig ontzag voor Gods majesteit en voor Gods heerlijkheid. En dan verootmoedigt de mens zichzelf voor de Heere en hij roept tot die God van alle genade en barmhartigheid. Want wie God kent heeft een diep besef van zijn barmhartigheid en van zijn goedertierenheid. Dat weet hij uit het woord van God. Dat beleeft hij door het offer van de Heere Jezus Christus. En zo wordt een mens geleid in een leven van diep respect hebben voor God. Dat noemen we de vreze des Heren. Zo leert de mens te steunen op het verzoenend werk van Christus. En begeert de mens dat die Heere ook koning over ons leven wordt. Dat hij onze profeet wordt die ons onderwijst. Dat hij priester wordt die voor ons betaalt. En zo leert de mens God kinderlijk te vrezen. En dan is dat woord van God tegelijk ook een wapen in de handen van Gods kinderen, die in de geestelijke strijd staan. Dan mogen zij ook zeggen, zoals de Heer Jezus zei, er staat geschreven. En dat is het einde van alle tegenspraak. Dan moet de duivel op de vlucht slaan. Hij slaat op de vlucht voor teksten van Gods woord. Het woord van God is een zwaard in onze hand. Het is een schild. Gods woord is de toetssteen waar alles op gefocust wordt. En zo hebben we de leiding van de Heere nodig. Moeten we steeds weer vragen om verlichting door Gods Heilige Geest. Steeds weer vragen om liefde tot de Heere en tot dat woord. En zo komt de mens erachter dat hij arm en ellendig is in zichzelf, omdat zijn natuur tegen dat kostbare woord ingaat. En dat zijn natuur tegen die heilige, heerlijke God ingaat. En zo hebben we steeds weer genade en licht nodig. En zo bidden wij, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, zend uw licht en uw waarheid neder, want Gods geest paart zich aan dat woord en onderwijst tot de zaligheid. Mag u dat woord lief hebben? Luistert u ernaar? Heeft het gezag over uw leven? Misschien zegt u, maar ik ben zo koud, ik ben zo leeg. Misschien vreest u dat u nog onverzoend bent. Maar toch mag u pleiten op dat woord. Dat woord is een pleitgrond. Dat woord is het fundament van de zaligheid. Want dat woord, dat is Christus. Uw gevoel en uw ervaring is niet het fundament. Is ook geen toetssteen. Het woord van God, daar mag u op hopen. Ik hoop op uw woord. Daarin ligt de grondslag. Ongeacht uw gevoel. Ik weet, het is moeilijk. En dat weet de Heere God op het allervolmaaktst. En wanneer u pleit op dat woord, dan kan het gevoel zo weer in lijn gebracht worden met dat woord. Dat u het zegt met Psalm 130, ik hoop op uw woord. Ook al voel ik u niet. En wat Job zegt, ook al ervaar ik u niet en zie ik u niet, ik hoop op u. En dat is nou het geloof dat omhoog stijgt tot de Heere. Dat omhoog stijgt boven het gevoel uit. En waarin ligt die grond voor de zaligheid? In dat woord, in Christus. Hij heeft de losprijs betaald. En hij biedt u die losprijs aan. En in die levendmakende geest van God vindt u de kracht om deze Christus te omhelzen. Ja, misschien zegt u nog, ja, maar ik kan dat niet. Ik kan dat niet. Weet wat u moet zeggen? Ik wil het niet. Dat leert nu ons Gods woord. Ik wil het niet. En ga daar nou maar over nadenken. En ga dat nou maar belijden voor de Heere. Want ik wil u niet, Heere. Ik wil koning zijn in mijn eigen leven. Ik wil de zaligheid niet, want ik verzet mij tegen u. Ik wil mezelf niet loslaten. Ik wil mezelf handhaven. Het begon al bij mijn eerste vader in Adam. We hebben niet gewild in Adam. En daarom zijn we zo koud en zo afstandelijk. Maar nu is God gewillig neer te zien. Op mensen die belijden, Heer, ik wil niet. En daarom kan ik niet. En ik heb het niet. En ik deug niet. En ik ben niet. Nu is God gewillig neer te zien op hen. Op zulke mensen. Want zulke mensen die zo pleiten op zijn woord worden zalig. En daarom zingen wij, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Amen. Zingen we Psalm 119, vers 67. Laten wij danken en bidden. Heerlijke eeuwige majesteit, o wij danken u voor uw woord. Wat een licht hebt u gegeven op ons pad. Wat een lamp voor onze voet. En Heer, wij bidden u, maak ook onze gang en treden vast in dat woord. Laat u uw woord lief hebben en daaruit leven. Heer, help ons daar de tijd voor te nemen. Om dat woord voortdurend te onderzoeken en dat heel ons leven lang. Tot het laatste toe, als u ons daartoe de kracht geeft. Heere God, wil met uw woord zo werken in ons midden, dat wij zien hoe volkomen dat woord is. En dat het noodzakelijk is en genoegzaam. Het is genoeg voor de zaligheid. En het is volkomen. Het is duidelijk. Heere, help ons. Om te leven naar dat woord. En dat heel ons leven bepaald mag worden. Naar uw inzettingen. Leer ons af te zien van mensen. En af te zien wat mensen van ons zeggen en van uw woord beweren. Maar laten wij uw woord eren. En daarin u zoeken te eren. Heere, heb dank voor wat u ons gaf. En dank dat wij ook op de schouders staan van anderen uit de kerkgeschiedenis die ervoor gezorgd hebben. Dankzij uw genade dat wij de Bijbel hebben in een betrouwbare vertaling. En dat het het zuivere, onfeilbare woord van God is. Heere, leid ons tot uw eer. Bewaar ons voor het kwaad en voor de zonde. Bekeer ons tot u, zo zullen we bekeerd zijn. Gaat u met ons deze week en breng ons volgende week zondag weer samen in uw huis. Gedenk ons deze week met bijeenkomsten die belegd worden, met de catechisaties en de verenigingen die er zijn, huisbezoeken die zullen plaatsvinden. Heere, wilt u ons gedenken in genade om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 40, het vijfde vers. Ga dan heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij begoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.